Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase in de Torenlaan 38 in Zeist. Wij steken de paaskaas aan. Deze kaas hebben we niet nodig vanwege licht, want we hebben licht genoeg. Maar als we kijken naar het flakkeren van het lichtje, dan zien we dat in het licht zien we alles. En in de paaskaas dan zien we Jezus Christus die het licht is van de wereld. En die het leven is voor ons allen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier kunnen zijn, dat we mogen hier zijn. Dat we hier kunnen zijn zonder angst voor bommen en granaten. Hetgeen in andere delen van het land anders is, of andere delen van de wereld. Dank u voor de gezondheid die we hebben, voor zover we die hebben, waardoor we ook hier kunnen zijn. En dan weet u ook wat we meenemen. Aan zorgen, aan angsten, maar ook aan vreugde en dankzeggingen. Dat alles brengen we nu bij u, want nu komen we in uw tegenwoordigheid. En wij vragen u, zend uw Heilige Geest, open onze harten voor uw woord, voor uzelf, open onze oren, onze ogen, zodat we u mogen zien en horen in uw glorie. En dat we inderdaad ook opgebouwd, opgebeurd mogen worden. Dan denken we ook aan degenen die hier nu niet bij ons zijn in deze ochtend, door ziekte of andere verhinderingen. Wees hen daarbij en geef dan ook uitkomst. En ook in alles wat we doen, laat het zijn tot eer van uw naam. Amen. Dan zullen we luisteren naar Marianne. En Marianne heeft een preek met de titel Groeien in relaties. Groeien in relaties, Lucas 8.
Groeien in relaties. Het gaat vandaag over wat Lucas geschreven heeft en hij heeft het evangelie naar Lucas geschreven en het boek Handelingen. En die boeken horen eigenlijk bij elkaar, je zou ze ook altijd samen moeten lezen. Beetje moeilijk natuurlijk, twee tegelijk lezen, maar het hoort bij elkaar. Ze hebben zoveel met elkaar gemeen. En Lucas heeft in het bijzonder oog voor relaties tussen Jezus en mensen. En tussen mensen onderling. En dat springt eruit in zijn evangelie, maar ook in het boek Handelingen. En ik geloof er is niets zo helend, bevrijdend, troostend, genezend en groeibevorderend als een goede relatie. Dat kan menig een van ons wel aanvullen waarom dat zo is of waarom het nou net niet zo valt. En misschien zijn die relaties wel de reden waarom Lucas ook heelmeester wordt genoemd. Want hij schrijft heel veel over relaties. En vandaag wil ik een paar voorbeelden aanhalen waarover Lucas geschreven heeft. Over mensen die een bijzondere relatie hebben opgebouwd met Jezus. En hij met hun natuurlijk. En vanmorgen toen ik hier kwam, toen dacht ik, oh, misschien had ik het moeten veranderen. Want het zijn vooral vrouwen die Jezus volgen. En ik dacht, de meerderheid is vanmorgen mannen. Maar we zijn vandaag nu in een goed evenwicht. Dus. En het gaat wel over vrouwen, maar het gaat ook heel bijzonder over relaties. Dus mannen hoeven zeker niet meteen weg te lopen. Vrouwen, omdat ze een heel specifieke eigenschap van de relatie weergeven. De introtekst is deze, Lucas 8. Kort daarop begon hij, Jezus, rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 discipelen vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes en Susanna. En nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Ik wil een aantal van die vrouwen gewoon voorstellen, waar komen ze vandaan en wat was er met ze. De eerste is dan een vrouw uit de marge van de samenleving. Ze wordt meteen genoemd. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen worden uitgedreven. Waren uitgedreven. Het is vandaag de dag eigenlijk gewoon, en wij zijn er al decennia mee bekendgemaakt, dat mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen worden opgenomen in instellingen. Het wordt wel minder omdat er steeds minder personeel is, maar dat is in heel veel landen om ons heen, maar ook verder weg, helemaal niet zo. Daar worden mensen meestal, die niet voor zichzelf kunnen zorgen, meestal in een kamertje achteraf geplaatst of zelfs de deur uitgezet. En dat lijkt heel barbaars. Maar het is niet minder barbaars dan mensen in onze maatschappij. Die hebben zo hun eigen manier van doen. Hoe ga je met mensen om die niet voor zichzelf kunnen zorgen? Ik kom een paar keer in de week in een gesloten afdeling van een tehuis. En daar wonen in dat stukje van de woning 6 mensen die daar verzorgd worden. En door de tijd heen, ik kom er nu 6 maanden, is het me opgevallen dat 3 van deze bewoners nooit bezoek krijgen. Nooit. Ze moeten het doen met hun medebewoners, die het ook niet allemaal meer weten, of met de verzorgers. Bij hun opname in de afdeling, gesloten, ze kunnen dus niet weg, zijn ze achtergelaten door man, vrouw, kinderen, misschien broers, zussen. En daarna is de deur ook gesloten. En heeft ook de familie de deur gesloten. Dat is net zo erg als dat je iemand ver weg in een achterafkamertje neerzet. Alsof je er niet meer toe doet, alsof je geen mens meer bent. Mij raakt het altijd heel erg. En dan zeggen ze, wat ben je aardig voor de mensen. Maar dan zit er iemand die nooit bezoek krijgt. En die ook graag even een schouderklopje of een hand wil hebben. Of even geholpen met een stukje brood. Gewoon mensen. Ze hebben er niet voor getekend om zo opgenomen te worden, om zo te zijn. Niemand tekent daarvoor. Ik weet niet wat wij in onze papieren hebben geschreven. Maar zeker dat niet. Dat je alleen achtergelaten wordt en niemand kijkt naar je om. Alsof er geen bewoners zijn en zo zijn er in ons land, Nederland, 1000 mensen die er niet meer toe doen. Alsof wij minder barbaar zijn dan volken iets verder weg. En wat zal Maria dan een eenzaam mens geweest zijn? Beheerst door 7 demonen, geen mogelijkheid meer om jezelf te dirigeren, om zelf alle beslissingen te maken, maar links en rechts, voor en achter bewogen te worden, ook als je het niet wilt. Hoe ze aan de demonen gekomen is, wordt niet verteld. Is misschien ook niet zo belangrijk. Maar juist dat ene mens wordt door Jezus herkend en erkend. En hij, die zondeloze heilige man, noemt haar zelfs bij haar naam. Als je het tot je door laat dringen, dan denk je, het kan eigenlijk niet in die maatschappij en ook niet in onze maatschappij. Alleen al het feit dat ze als individu mens wordt gezien, herkend en erkend, dat moet ook genezing brengen. Buiten het feit dat de demonen uitgedreven worden, ja, dan ben je nog maar een mens in je beginstadium. En dat geldt ook voor onze medemensen. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat Maria juist hem volgt. Een man die haar ziet zitten, die haar ziet staan en die haar als mens herkent en erkent. En Maria dient hem dan ook met alles wat ze bezit. Het lijkt al even zo alsof ze niks heeft, alleen had ze die demonen. En waar ze huisde, dat staat er niet zo, maar als we verder lezen, dan zie je in Lucas 24, maar ook Marcus spreekt erover, dat ze toch een eigen onderdak ergens moest hebben. En die Maria komen we tegen bij het kruis, bij het graf en bij de opstanding. Dat zou je toch bijna niet kunnen voorstellen. Een vrouw uit de marge van de samenleving, die vooraan staat bij het graf, maar ook bij de opstanding. En dan is er een vrouw uit de hoge kringen van de samenleving. Ja, dat zouden we misschien wel willen zijn. Maar dat is ook niet altijd alles. En die vrouw die genoemd is, is Johanna, de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes. Over die man lezen we helemaal niks. Alleen dat hij de rentmeester is. de huismeester, de huisbaas. Een hoge positie en daar zal best ook wel wat goed salaris aan vastgezeten hebben. In die tijd in ieder geval was hij niet broodeloos. En daar heeft zijn vrouw Johanna ook wel van genoten, mogen we zeggen. Staat nergens bij dat hij eraf geschoven heeft. Ze leeft wel heel lang in de nabijheid van twee wulpse en wrede vrouwen. De vrouw van Herodes, Herodias, en haar dochter Salome. En die vrouwen laten Johannes de Doper koelbloedig ombrengen. In de nabijheid van die twee vrouwen zou je eigenlijk niet willen leven. Johanna moet dat wel. Totdat ze een, ook dat wordt niet beschreven hoe dat is, ik zou het wel willen weten. Ze krijgt een ruime mate van vrijheid. En daarom verlaat ze het paleis. Ze kan denken en doen, geloven wat ze wil. Maar ook dat geeft dus een bepaalde mate van eenzaamheid. Je huis, waar je thuis hoort, laat je achter om Jezus te zien en te volgen. En dan merk je ook dat die eenzaamheid en die keus van haar veranderen. Alleen omdat ze Jezus ontmoeten en hij met haar ook een menselijke relatie aangaat. En Johanna zien we ook terug bij het graf, bij het kruis, bij het graf en bij de opstanding. Zomaar twee vrouwen uit twee totaal verschillende achtergronden van de maatschappij. Het maakt niet uit hoe je bent, maar Jezus herkent je en erkent je. En dan nog zo'n vrouw, daar weten we nog minder van. Susanna. Niets weten we eigenlijk van haar. We weten niet waar ze vandaan kwam, uit welke achtergrond, maar wel uit de anonimiteit, want ze heeft alleen maar een naam en dat is het dan. En ik denk dat ze niet de jongste is geweest vanwege haar ruime bankrekening. En dat bedenk ik alleen maar dat ze het wel ruim moet zijn, want er staat dat Susanna een van de vrouwen is die het als haar taak zag om uit haar eigen middelen, waar heb je die vandaan, voor de rondtrekkende Jezus en zijn discipelen zorgde. Zomaar drie vrouwen uit de marge, uit de hoge kringen en helemaal uit de anonimiteit. En misschien herken je wel iets voor jezelf. In die tijd was het al heel bijzonder dat vrouwen mee mochten doen. Bijvoorbeeld in een rechtszaak, als ze een getuigenis gaven, werd het als niks afgedaan. Want vrouwen waren toch wat onbetrouwbaar, zou je bijna kunnen zeggen. Maar hun getuigenis werd niet geteld. En dat lag bij Jezus juist anders. Hij herkent ze, hij erkent ze. Hij laat ze door hun gaven en talenten zelfs bedienen. Ze mogen een belangrijke functie vervullen in het verzorgen en volgen van Jezus. En dan houdt het niet op. Er zijn ook welgestelde vrouwen uit die samenleving. We lezen dat nog meer vrouwen sluiten zich aan. En in de begintekst lezen we al die namen, deze drie namen van die vrouwen, en er staat er nog achter, en nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Ja, ik zou niet zo lang Jezus kunnen volgen, uit mijn eigen middelen ook nog kunnen voorzien van onderdak, eten en voedsel. En hij niet alleen, maar ook de mensen die bij hem waren en die meevolgden. Zo'n bezit heb ik niet en zeker niet, ook niet verdeeld over een paar jaar. Maar ze mogen een taak vervullen. Vrouwen die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. En ik zie ze daar trekken. Het moet wel een grote gezelschap zijn. Hij zou er bijna zeggen, het kan wel een opstand zijn of een demonstratie of zo. Ze trekken van stad naar stad en van dorp naar dorp. Jezus, zijn discipelen en vooral vrouwen. Ik ben me voor het eerst eigenlijk gaan verbazen over het feit dat er zoveel vrouwen meeliepen. En telkens weer, als je de teksten leest, in de andere evangelie ook, dan merk je Het waren er zeer vele vrouwen, niet die drie die ik genoemd heb en die paar welgestelde, die dan ook nog gingen. Het waren er zeer veel. Ongehoord in Israël. Want vrouwen telden niet mee in het openbare leven. En ze volgden zeker geen rabbies. Maar die vrouwen merken het wel onmiddellijk. Die man is anders dan onze mannen. Die man is anders dan onze gewoon stamgenoten, zou je kunnen zeggen. Hij herkent ons wie we zijn. De ruggengraat van de maatschappij. Zonder vrouwen hadden we denk ik geen maatschappij. Ja, zonder mannen ook niet natuurlijk. Maar de eenheid. En ik begrijp dan ook wel waarom Jezus zo'n aantrekkingskracht had voor vrouwen. Gewoon, hij herkent mij als mens. Ik mag er zijn. En ik mag onderdeel zijn van de maatschappij. En dan vallen er waarschijnlijk ook nog wel een aantal vrouwen buiten de boot. Maar niet helemaal. Want er zijn ook vrouwen uit de huistuin en de keukensector. Zo heb ik het maar genoemd. We komen ze tegen in Lucas 10. Vrouwen uit die thuissfeer, zal ik maar noemen. Vrouwen die maar één recht hebben, dat is het aanrecht. En dan staat er, en toen trokken ze verder. En hij ging een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Een gewone huismus. Een keukenprinses misschien zou je zeggen. Martha kent de keuken op haar duimpje. En ze weet wat er komt kijken als je gasten ontvangt. En hoe je ze moet bedienen. Ik denk dat menig vrouw daar nog wel iets van kan leren. Maria zal dat ook wel gekend hebben. Samen werkten ze, samen woonden ze. Maar ze ontpopt zich even als leerlingen, als studenten. Die aan Jezus' voet zit en zijn woorden indringt. Maar wat wel opvalt is dat beide vrouwen gastvrij zijn. En in andere gedeelten waar we over Jezus toch te horen en over de ontmoeting met Martha en Maria, merk je gewoon dat ze gastvrij zijn. En het verbaast je dan ook niet dat ook deze nog voorkomen in de verdere geschiedenis in het leven van Jezus. Hoe hij vrouwen tegemoet treedt, hoe vrouwen met hem mee trekken tot over het einde toe. En dan hebben we ze nog niet eens allemaal gehad. Want er zijn ook vrouwen uit de zorgsector. En die hebben wij zo nu en dan in de gemeente ook. Zo nu en dan. Lucas zegt dat. Iets verder in zijn evangelie. Op die eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendkloren naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden. En in vers 10. Dat waren Maria van Magdalena, van Magdala, Johanna, daar komen ze weer tegen, en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. En in Marcus wordt toegevoegd, toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome, weer zo een, geurige olie om hem te balsemen. Er kwam geen begrafenisondernemer aan te pas. Bij ons, in onze maatschappij is dat eigenlijk normaal. Is iemand overleden, dan komt de begrafenisondernemer en die regelt alles. Mensen afleggen, zeggen wij dan. Netjes, ik weet niet hoe je dat moet verklaren. Ik vind dat toch altijd een beetje apart vreemd woord. Maar de volgelingen van Jezus namen dat werk wel op zich. En ik denk dat het een van de meest intieme zaken is, een dode wassen, verzorgen, kleden. Het geeft een hele andere dimensie aan een afscheid. Mijn oudste nichtje, mag ik haar niet meer zeggen, want ze is ook over de 50, niet? En ik, zij verpleegkundige, ik gewoon ontwikkelingswerker, waren bij het sterven van mijn moeder. Mijn nichtje telde af aan de ademhaling. Kon ze horen hoe lang het of hoe kort het nog zou duren. En ze overleed. Ver na middernacht, ik denk dat het zo 1:30, 2:00 uur geweest is, kwam uiteindelijk een arts de doodsakte, de doodsoorzaak of de dood vaststellen en de akte opmaken. En het tehuis waar mijn moeder was, had niets. Die rekende nooit dat zij voor een dode moest zorgen. Maar mijn nicht was wel inventief genoeg en haalde overal uit het huis dingen die we nodig hadden om mijn moeder af te leggen. Te wassen, te verzorgen en aan te kleden. En in de vroege uurtjes van de morgens, en het was 6:00, waren wij klaar. Ging zij naar huis en ik bleef achter om andere zaken te regelen. En ik moet zeggen, ik ervaar het tot op vandaag de dag als een van de meest mooie, maar ook intieme ervaringen met mijn moeder, die niet eens meer dankje wel kon zeggen. Maar ik heb heel vaak tegen mensen gezegd, als je de kans hebt, zorg dat je erbij bent als het om je naaste gaat, of om misschien je ouders of je kind, wie dan ook. Ik kan me heel goed voorstellen dat deze vrouwen die we genoemd hebben, die genoemd zijn, die met Jezus meetrokken, die alles van hem hadden, met hem hadden beleefd, tot in de diepste ellende zelfs, ook van hem. Ik kan me voorstellen dat zij erbij wilden zijn. Want met al die genoemde vrouwen had Jezus toch een persoonlijke en hele bijzondere relatie opgebouwd. Zij waren door hem genezen, aangeraakt, getroost, opgebeurd, bevrijd, hersteld, erkend en gezien. Als je Jezus ontmoet en je gaat een relatie met hem aan, is dit je bagage. Maar het is wel hele lichte bagage. Je bent gezien, je bent getroost, bemoedigd, je kan er van alles aan doen. Maar dat krijg je allemaal gewoon mee. En wat is gewoon? Jezus had de grenzen van die vrouwen en mannen verruimd. En daardoor hadden ze een andere kijk op zichzelf. En zeker ook een andere kijk op de wereld om hen heen. Zijn vriendschap gaf hun waardigheid en waarde. Bij de mannen in die tijd was het misschien wat minder, omdat die al hun eigen waarde hadden. Gewoon het feit, je bent man, dus je bent dat waardig. Die vrouwen moesten dat maar zien te vergaren. En bij Jezus hoefde dat niet. Daar hoefden ze niets aan te doen, wij hoeven er niets aan te doen. Het werd ze in de schoot geworpen. Hij zag ze. En al die vrouwen gaven dan ook ruim hun gaven en talenten die zij ontvangen hadden. En die aangewakkerd werden, terwijl ze hem volgden, dienden en bedienden. Ja, zij voedden hem, ze laafden hem ook en troosten hem. De mannen vielen zelfs nog in slaap. Sorry mannen, maar misschien is het wel goed om dat te bedenken. Zo nu en dan. En die vrouwen verzorgden hem zelfs tot na de dood. Daar kwamen ze met hun balsem. Gekocht. Het waren niet de goedkoopste dingetjes. Niet 1 kopen en 1 gratis. Verrijkt in de relatie. Dat waren die vrouwen zeker. En als je het evangelie van Lucas leest, maar ook de andere evangelieën, je komt ze tegen en je ontmoet ze steeds. En je ziet dat er een steeds grotere groep van vrouwen en mannen, want de eerste 12 waren gewoon mannen, dat die aangroeit. Een optocht. 3 jaar lang een optocht door het land met al deze geweldige dingen. Verrijkt in relaties. En wat doe ik ermee? Wat doen wij ermee? Een relatie met Jezus staat nooit op zichzelf. Het is geen afgesloten geheel. Je leeft niet met hem in een kokonnetje. Die relatie met Jezus staat altijd in een relatie met medemensen. Mensen. Hoe verruim jij het leven van een ander? En hoe open ben je dat een ander jouw leven kan verruimen? Hoe die dan ook is. Maria van Magdala, demonisch geweest, verruimde Jezus leven en zorgde voor hem. Mensen uit de marge van de maatschappij kunnen je leven verruimen als je daar ruimte voor geeft. Hoe kan dat? In de vorige eeuw, 1986 was het, was ik op werkbezoek in de Filipijnen en daar leerde ik Pini kennen. Toen was ze een directrice van een hulporganisatie van straatkinderen. Ik was eigenlijk maar haar portemonnee, want via mijn organisatie kwam ik bij haar geld brengen. Dus zij was wel wat ruimer, hoger, uit een andere stand van de maatschappij, op de werkladder, laat ik het zo maar noemen. Zo'n 20 jaar geleden, in deze eeuw dus, mailde ze me, plotseling. Ja, nou niet plotseling, want we hebben al die jaren contacten gehouden. Maar. En ze mailde en zegt, ik ben net terug van een 6-daagse conferentie en daar werd ik met de neus op feiten gedrukt. Op mijn eigen functioneren. En ik zag het ineens duidelijk. Ik toen ook. Wie ik vandaag de dag ben, vandaag, is het resultaat van Gods werk door mensen heen. Laat het bezinken. Wie jij vandaag bent, is het werk van God door mensen heen. Wie jij bent, komt niet uit de lucht vallen. Dat is werk van God door mensen heen. En ze schrijft verder, jij bent één van die kostbare mensen, ik snapte er niks van. Zij als directeur die zoveel goeds deed. En ik was alleen maar haar portemonnee op dat moment. En ze zegt, jij bent één van die kostbare mensen die God mij gaf. Sta me toe een heel hartelijk dankjewel te schrijven. Ik prijs en dank de Heer voor je. Het kan me nog ontroeren. Zomaar. Ik was ook een van die mensen gewoon uit de gewone maatschappij. En diende niet eens uit mijn eigen portemonnee, maar uit die van anderen. Is er iemand, je moet misschien wel even langer dan een moment stil zijn, maar is er iemand die jouw leven zo verrijkt heeft? Gewoon door even iets te zeggen, hoe belangrijk je bent geweest, op een bepaald moment, of op een bepaald punt. Jaren geleden heb ik de voorganger, die mij tot Jezus leidde, ook zo'n bedankje geschreven. En hij stuurde me een kaart terug, toen was hij al zo'n 4,85, dat hij nog nooit zo'n brief had ontvangen. Ik moet zeggen, daar val je toch van om. Als je zo'n 40 jaar voorganger bent geweest en nog nooit heeft iemand je bedankt. Kijk naar John, heb je wel eens een bedankje gehad, John? Je hoeft niks te zeggen hoor, maar het had hem zo goed gedaan, zei hij. Kom eens langs. Ja, het was mij te ver weg op dat moment. Dat was, kom eens langs, niet meer. Een bedankkaartje schrijven kan vandaag nog. Daar heb je nog een hele middag en avond voor en misschien nog wel een hele week of nog langer. Zo lang hoeft de brief niet te zijn, maar die tijd heb je misschien nog wel. En mocht die persoon niet meer leven, dat is mij meerdere keren overkomen, dat ik iemand wilde bedanken en ontdekte, die is er niet meer, dan schrijf je het briefje aan de familie. Of aan die van de nabestaanden ook. Je vindt altijd wel ergens een adres. Dat verrijkt hun leven ook. Om te zeggen hoe goed vader of moeder of kind geweest is voor je. En wat het voor je betekend heeft. Tot vandaag. En zij zullen dat wel weer voortzetten. Misschien aan denken zetten. Wie heeft mijn leven verrijkt? Het is als een omvallende dobbelsteenmuur, zou je eigenlijk zo zeggen. Zo kan een relatie met Jezus ook tot zegen worden voor een ander. Zij op hun beurt kunnen die zegen voortzetten. Dat is denk ik wat ook in deze week van gebed groei bevordert. Hoe kan ons leven jouw eenvoudige woorden van gebed tot zegen zijn voor anderen en hoe zetten ze die voort? Ik ben deze week 's avonds niet naar de gebedsdiensten geweest, dat kon ik niet opbrengen, gewoon lichamelijk niet. Maar ik heb het wel elke avond meegelezen, elke morgen meegelezen. En het bracht mij terug eigenlijk naar voor dat ik hier in de gemeente kwam. Ik heb daar een klein stukje over geschreven, want ik neem de man mee in mijn stoet. Oh, wat een stoet in de komende tijd. Maar hier kan ik het zo wel even zeggen. Ik lees het straks misschien ook nog een keer. Yamayogo. Misschien is er niemand die nog weet wie het was of waar die vandaan kwam. Maar het boekje en van de Week van Gebed is geschreven door de kerken, door een van de kerken waar hij predikant was. En hij kwam in zomer 1986 naar Nederland en er werd mij gevraagd door de directeur van mijn organisatie of ik hem wilde aanbieden bij de CPW, want hij was toch Pinkstervoorganger. En dat gebeurde. En hij mocht komen en broeder van Amerom zou hem vertalen. En broeder van Amerom kwam niet opdagen. Dus het was even stil daar in de zaal van al die studenten die daar zaten. En toen zei hij tegen mij, zo'n mannetje, hè. Ik bid, jij vertaalt. Ik heb nog nooit zo'n bijzondere morgen gehad. Ik weet niet of John zich er nog iets van herinnert of wat dan ook. En toen zei hij later, hij werd nog uitgenodigd voor de volgende dagen ook. En toen is de directeur zelf meegegaan omdat hij in Burkina Faso had gewerkt. Dus hij was helemaal bekend met dat systeem. En toen zei Yamayogo tegen mij, zit je ook in een Pinksterkerk? Toen zei ik, nee, ik ben nog op zoek naar een kerk. Zegt hij, nou dan weet ik het antwoord al. Dit is jouw kerk. Het heeft nog geen half jaar geduurd en toen werd ik hier lid. En ik ben het nog altijd. En ik moet zeggen, zo apart is het. En dan hebben we het over vrouwen gehad, maar zo apart is het. Als er dan een man is die even zegt hoe de weg gaat. Ik had niet zo heel veel met Pinksterbeweging, alleen wat vervelende ervaringen. Maar dit was toch wel, deze was zo recht voor mijn raap, dan is dit jouw kerk. De CPW had geen kerk, maar de Oase kerkte daar. Het raakte me Burkina Faso. En Yamayogo is anderhalf jaar geleden overleden. 80 jaar en nog altijd was hij directeur van de Pinksterbeweging in Burkina Faso. Heeft honderden kerken gesticht en bewaakt. Zo'n klein, stevig manneke. Maar hij heeft wel wat teweeg gebracht. In elk geval bij mij. En misschien is dat ook wel een aanmoediging. Niet alleen maar voor de vrouwen, maar zeker ook voor de mannen. Om te denken van, hoe kan ik dat zijn voor een ander? En wie is dat misschien voor mij geweest? We hebben een moment van stilte. Laat het eventjes bezinken. Om na te denken, wat kan ik vandaag nog doen? Hoe moet ik dat gaan doen? En misschien moet je niks. Maar overvalt het je dat je zoveel moet doen, dat je daar voorlopig nog wel tijd voor nodig hebt. Heer, wat is een moment van stilte op de eeuwigheid? Een moment van nadenken. Terwijl de deur voor een ander naar de eeuwigheid misschien nog maar net op een keertje staat. En wij daar meer aan mogen doen. En wie zijn wij, waar komen we vandaan? We zijn naakt gekomen en zullen ook naakt weggaan. Maar wat u gedaan heeft in levens van mensen, om een relatie met ons aan te kunnen knopen, om ons alles te geven wat we nodig hebben. Heer, dat wordt in eeuwigheid geteld. Dank u wel dat u ons tijd geeft, nu, om beslissingen te nemen. Later deze dag misschien, deze week, dit jaar, of misschien de jaren die voor ons liggen, de tijd die we nodig hebben om anderen te bemoedigen hoe goed u geweest bent door hun beweging heen. Dank u wel dat we zo'n God mogen hebben, zo'n God mogen kennen, die ons roept in uw nabijheid, die niet wegkijkt omdat we uit een marsje van de maatschappij komen, die niet kijkt wie we zijn, wat we zijn, hoe we zijn, maar alleen maar aanbiedt om een relatie op te bouwen waarin we genezing en heling ontvangen. Dank u wel dat u er bent vandaag. Amen. We mogen naar huis gaan. En zoals de schrift zegt, hij doet zijn aangezicht over ons lichten. En in mijn woorden zeg ik dan, hij kijkt je aan. En hij ziet je. En zo mag de liefde van God en de genade die de Heer Jezus tentoon heeft gespreid in ons leven het werk van de Heilige Geest voortzetten. Zij zijn bij ons. Amen.